Hoi en welkom bij de podcast van ICF Leiden. We wensen je in de komende minuten een spannende ontmoeting met God en dat je er echt van geniet.
Yes, dus vorige week hadden Matthias en Arie ons meegenomen in het topic verschillende levels van geloof. En vandaag gaan we ontdekken hoe we met groeipijn om kunnen gaan. Pijn die ons weerhoudt om bij de bestemming te komen die God voor ons heeft klaar liggen. En laten we starten met het verhaal van Paulus.
Na verloop van tijd kwamen er echter Joden uit Antiochië en Iconium die de mensen ompraten. Ze stenigden Paulus en sleepten hem vervolgens de stad uit, in de veronderstelling dat hij dood was. Maar toen de leerlingen om hem heen waren gaan staan, kwam hij overeind en hij ging de stad weer in. De volgende dag vertrok hij met Barnabas naar Derbe.
Jezus, we vinden Paulus in de veronderstelling dat hij dood is op de grond. En zijn vrienden komen naast hem staan. Als we dat hoofdstuk eventjes teruggaan, dan lezen we dat Paulus daar geroepen wordt, en Barnabas ook, om te gaan vertellen overal over Jezus. Er zit een groep leiders zitten bij elkaar, discipelen zitten bij elkaar, en de Heilige Geest komt en zegt: ga Paulus en Barnabas zegenen. Ik heb een speciale taak voor hun. Zij gaan op reis om mensen overal in alle steden te vertellen over Jezus. Nou, cool toch? Vet om zo op reis te gaan met Jezus. En het bijzondere is dat een paar versen eerder, voordat hij dus wordt gestenigd, gebeurt er iets bijzonders. Want Paulus en Barnabas, nou, ze zijn op reis en ze komen in een stad. Het is een stad waar eigenlijk niemand in Jezus gelooft. Het is ook geen Joodse stad. En er zit een kreupele man op de grond. En Paulus legt hem de hand op. En die man is weer genezen en hij kan weer lopen. En de menigte, het volk uit die stad, die ziet dat. En ze denken: wauw, ze beginnen te schreeuwen, ze beginnen te juichen. En ze zeggen: het moeten wel goden zijn. De goden zijn neergedaald hier op aarde. Paulus, dat is Hermes. En Barnabas, dat moet Zeus wel zijn. Het zijn goden die hier in ons midden zijn. En tip tussendoor: wees voorzichtig met mensen die jou snel eren. Er is niks mis mee om geëerd te worden. Blijft altijd beter dan gestenigd worden. Maar de mensen die jou snel eren, dat zullen ook de mensen zijn die snel met stenen zullen gooien als ze zien dat je iets zegt wat je niet helemaal, nou ja, wat niet naar hun zin is. Dus ze zijn aan het schreeuwen en aan het juichen en het feestvieren dat Barnabas en Paulus echt goden zijn. En de Bijbel zegt, in het vers dat we net lezen, is dat de Joden kwamen uit een stad waar Paulus en Barnabas eerder waren. En misschien hebben die Joden wel 100 kilometer afgelegd. Maar die Joden die hadden zoveel haat aan datgene wat Paulus en Barnabas aan het vertellen waren. Ze hadden zelfs meer haat dan dat die mensen eigenlijk gewoon afgoden aan het vereren waren. Nee, ze hadden zoveel haat dat Paulus en Barnabas over Jezus aan het vertellen waren. Dus de Joden die komen de stad binnen en ze vertellen kwaadaardige dingen over Paulus en Barnabas onder het volk. En in een split second, het volk wat eerst aan het juichen was voor ze, die rapen de stenen op en die beginnen ze te werpen richting Paulus. Bam, dood op de grond. In een split second is het compleet veranderd. En nog een tip tussendoor. Kijk uit met mensen die je snel eren. Het is niet fout om geëerd te worden. Het blijft nog steeds beter dan gestenigd te worden. Maar de mensen die jou snel eren, die zullen ook stenen oppakken als ze zien dat je toch niet helemaal perfect bent en toch geen God bent. En we hebben het vorige week gehad over dat God wonderen wil doen in alle gebieden van je leven. Hij wil wonderen doen in je huwelijk, hij wil wonderen doen in je werk, hij wil wonderen doen in je financiën. Op elk gebied van je leven wil God iets bovennatuurlijks doen. Maar je moet ook begrijpen dat er niet zoiets bestaat als zonder pijn tot een doel te komen. Kijk maar naar topsporters. No pain, no gain. Er bestaat niet zoiets als succes zonder lijden. En hier is het probleem. Op het moment dat wij zeggen: ja, Jezus, ik wil u volgen, kom in mijn leven, dan denken we vaak dat het easy zou zijn. Een roze wolk waar Arie ook vorige week over vertelde. Maar het zal niet altijd makkelijk zijn. Kijk maar naar Paulus. Hij was geroepen om mensen te vertellen over Jezus. Hij vertrouwde Jezus blindelings. Maar het werd er niet makkelijker op voor hem. En terug naar Paulus. Hij werd dus de stad uitgesleept en voor dood achtergelaten. Nou, het volgende deel vind ik altijd wel, vind ik altijd wel een mooi voorbeeld. Want de discipelen die komen dus om hem heen staan. Voor ontstelling dat hij dood is. Vriend van hun, hoe zou jij het? Ja, stel je voor dat er een vriend ligt van jou. Ja, dat is wel heftig, toch? Nou, dus misschien stonden ze te huilen en ze stonden te bidden. En hoe cool is het om hier naar een kerk te komen? Naar Smalkop te gaan, met mensen die God ook kennen. Waar het letterlijk voelt alsof er een nieuw leven in jouw leven komt. Dat je met je team, je Smalkop, bij elkaar komt. Je voelt je opgebouwd. Je voelt je gesupport. Je wordt aangemoedigd. Je krijgt nieuwe visie. Die mensen die zien de potentie in jou die je zelf misschien niet eens ziet. En daarom is het zo belangrijk om deel uit te maken van een levende kerk. Want het leven, het zal stenen naar jou toe gaan werpen. Het zal moeilijke momenten met zich meebrengen. Op het moment dat je misschien zit met een gebroken hart en je niet weet welke woorden je moet bidden. Hoe fijn is het als er mensen om je heen zitten en zijn die voor jou kunnen bidden. Als je hoofd zo vol zit dat het niet meer lukt om goed normaal na te denken. De Bijbel openslaat, maar niks blijft hangen. Hoe cool is het dat je mensen om je heen hebt die je kunnen bemoedigen met Bijbelteksten. Je mee kunnen nemen in de Bijbel. En soms stellen we onszelf deze vraag en ook wij als christenen. Maar hoe belangrijk is het nou om op zondag in de kerk te zitten? Nou, voor mij is het ontzettend belangrijk. Ik moet wel een verdraaid goede reden hebben om hier niet te zijn. Niet op dinsdag bij mijn Smalkop te zijn. Want ik wil op die plek zijn. Ik heb dat nodig. Het is de plek waar ik mijn vrienden ontmoet. Waar ik mensen om me heen heb die me aanmoedigen, die me supporten. Op momenten dat ik denk van, ik weet het eventjes niet. Dat ik het met hun kan bespreken. En op een moment dat jij in een seizoen zit die ik net beschreef. En je hebt geen kerk om je heen. Je hebt geen mensen om je heen die ook in God geloven. Dan ben je op jezelf aangewezen. En weer terug naar Paulus, want we lezen in de tekst dat de groep om zich heen verzamelt. En Paulus komt uiteindelijk, komt hij weer overeind, hij komt tot leven. En dit is misschien wel het meest verwarrende stuk. Want Paulus stond, toen hij stond, had hij twee keuzes. Hij had de keuze om keihard die andere kant op te rennen. Van die stad, daar wil ik niks meer mee te maken hebben, ze willen me liever dood hebben dan levend. Hij had ook een andere keuze. Te doen waarvoor God hem geroepen had. Om terug naar die stad te gaan, die mensen te vertellen over Jezus, want ze kennen Jezus niet. En hij zei tegen zijn vrienden, gasten, ik ga weer terug de stad in. Kan je die reactie voorstellen van die vrienden? Ben je gek in je hoofd, Paulus? Ze hebben je net geprobeerd te vermoorden. Waarom ga je terug? Guys, dat is het plan wat God voor mijn leven heeft. Maar wat als ze je weer vermoorden? Dat is de bestemming waar ik naartoe moet. En je kan gaven hebben, je kan talent hebben, je kan het juiste team om je heen hebben. Je kan visie hebben, je kan een passie hebben. Maar als je niet met tegenslagen om kunt gaan, als je geen veerkracht hebt, dan zal je nooit maximaliseren. Waar we het de afgelopen weken zo vaak over hebben gehad, die potentie maximaliseren, die God in je heeft gelegd, waarmee je echt een impact kan maken. Niet in jouw leven, maar ook in de levens van andere mensen. Zodat jij het doel kunt uitleven wat God voor jouw leven heeft.
Yes, misschien had je vroeger net zoals ik een hele lange weg naar school te fietsen. Mag ik wat handen zien? Ik had wel 15 minuten om op school te komen. Ik vond dat heel ver. En weet je wat dan ook nog eens een keer vervelend was? Wanneer je tegenwind had op dat stuk. Je begint te zweten. Het duurt langer. Echt, je kan me hagel geven, sneeuw geven. Je kan me alles geven behalve wind. Ik haatte echt de wind. En weet je wanneer de wind nog vervelender is? Als je op een brug moet fietsen. Als je op een brug moet fietsen en je krijgt nog meer tegenwind. Je gaat nog meer zweten. Je denkt, hoe lang duurt het nog? Het liefst wil ik omkeren en weer naar huis toe gaan. En met een kleedje over me heen lekker op de bank gaan zitten. Herkenbaar? Tegenwind is zo vervelend. En Fijke en ik geven je vandaag 3 manieren hoe jij toch aan de overkant van die brug kan komen. Hoe jij door jouw pijn heen kan komen. Jouw pijn samen met Jezus kan overwinnen. En het eerste wat we daarvoor moeten doen is dat we moeten weten waar komt die pijn nou vandaan. Dus we moeten allereerst de bron van onze pijn identificeren. Een aantal jaar geleden had ik echt de meest verschrikkelijke oud en nieuw die je maar kon voorstellen. Ik had buikpijn, ik had rugpijn, ik had beenpijn. Ik kon bijna niet meer lopen en ik wist me gewoon echt geen raad meer. Dus op nieuwjaarsdag zaten wij bij de dokterspost. En dan krijg je toch een lijst met vragen. Ben je misselijk? Heb je koorts? Wat heb je gegeten? Wat heb je gedronken? Want het is oud en nieuw. Dat je denkt, hallo, ik heb gewoon pijn. Help mij. Ik heb zoveel last. Maar wat zegt een dokter dan? Ja, maar ik kan je pas helpen als ik echt weet wat er aan de hand is. Je kunt pas genezen als je ook weet wat er kapot is. En niet alle pijnen zijn dezelfde pijn. En we hebben 4 soorten pijnen. En de allereerste pijn is pijn door een wond. Een pijn van vroeger, iets dat je hebt meegemaakt. Misschien wel een trauma, misschien wel in je jeugd dat je pesten hebt meegemaakt. Dat je bent buitengesloten, dat je in situaties kwam waar je jezelf zo ontzettend wilde bewijzen. Dat je er niet helemaal bij hoorde. Iets wat zo diep zit. En de jaren gingen voorbij en je voelde je eigenlijk wel beter. Tot een moment dat je merkt dat het niet zo lekker gaat. En waarom moeten we dan toch genezen van zo'n pijn, zo'n wond van vroeger? Waarschijnlijk op dat moment zag jouw leven er compleet anders uit. Nu heb je 3 kinderen in plaats van 1 kind. Nu heb je 5 werknemers in plaats van 1 werknemer. Nu doe je bijna je eindexamens en zit je niet meer in de brugklas. Jouw verantwoordelijkheid, de druk die op je leven is gekomen, is groter geworden. Dus misschien heb je wel moeite met de situatie op dit moment. Heb je een uitdaging die wel degelijk lastig is, maar het is niet de oorzaak van jouw pijn. De allereerste pijn is dus pijn door een wond waar Jezus ons nog steeds van moet genezen. De tweede is groeipijn, het thema van vandaag. Wij hebben een 1,5-jarige dochter en zij krijgt iedere maand ongeveer een tand erbij. Waarvan je denkt, tanden zijn goed, maar kan het niet allemaal in 1 keer komen? Misschien heb je ook wel tieners die ook last hebben van groeipijn en moeite hebben. Kijk naar wat ouders die wat tieners hebben. Die herkennen dat waarschijnlijk wel. Ik had het vroeger, heb ik me laten vertellen door mijn ouders, heb ik ook heel veel last van groeipijn gehad. Het is iets goeds. We weten als we groeipijn ervaren, wanneer we nieuwe verantwoordelijkheden op ons nemen, dat we niet meer dezelfde zijn wie we waren. Het is iets goeds, maar we vinden het soms ook lastig, want het doet pijn, het is uitdagend en eigenlijk willen we het liever niet. Volgende is mensenpijn. Wat gaat er gebeuren wanneer ik niet leer dealen met een open wond van vroeger? Of dat ik niet weet hoe ik om moet gaan met die groeipijn in mijn leven? Dat ik gewoon een beetje negatief en dwars door het leven heen ga. Wat gaat dat doen met de mensen om mij heen? Nou, waarschijnlijk niet heel veel positiefs. Misschien ben ik snel op mijn teentjes getrapt, of heb ik mijn woordje klaar, of ben ik super geïrriteerd. Wanneer wij niet leren groeien, wanneer wij niet groeien naar geestelijke volwassenheid, dan zullen we niet goed kunnen omgaan met die pijn, waardoor we andere mensen ook weer pijn gaan doen. Het is een vicieuze cirkel. En misschien is het wel vandaag de dag dat jij moet zeggen, ik trek hier een streep, het stopt hier bij mij. En de mensen die mijn pijn hebben gedaan, ik wil ze vergeven in Jezus' naam. En ik wil vanaf nu af aan, met alles wat ik in me heb en met Jezus die door me heen werkt, wil ik niet meer zo door het leven heen gaan. En de laatste vorm van pijn die we hebben is een pijn van is geestelijke strijd. De geestelijke strijd die er gewoon is. Het is niet een soort pijn, maar het is wel iets waar we tegen moeten vechten. Want de duivel is nou eenmaal geïntimideerd door jouw plan om samen met Jezus door het leven heen te gaan. Hij is geïntimideerd op de manier hoe jij met je financiën om wil gaan. Omdat je andere mensen tot een zegen wil zijn. Hij is geïntimideerd door de manier hoe jij met je vriendschappen en met je familie om wil gaan. Om daar echt tijd voor te maken. Om daar gezonde gesprekken, moeilijke gesprekken mee aan te gaan. Hij is geïntimideerd door jou. En dat zit hem dwars. Dus dat gaat ook jou dwars zitten. Omdat er dus momenten zijn, dingen die op je pad komen, je wil heel graag vooruit, maar je merkt gewoon, alles zit tegen. En hoe moet ik nou met die tegenwind daar doorheen gaan? En hoe kom ik nou aan de overkant zonder me om te keren, omdat ik eigenlijk liever naar huis toe wil gaan? In Efeze 6 lezen we het volgende. Yes. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad. En goed voorbereid stand te kunnen houden. Jij kan stand houden samen met Jezus, want Hij staat naast je. Hij wil samen met jou vechten. En wanneer is de dag van het kwaad, vraag je je af? Waarschijnlijk is dat meer een retorische vraag, van kijk maar naar het nieuws, kijk maar om je heen, kijk maar wat er gebeurt in de wereld om ons heen. De dag van het kwaad is nu. Harde message, maar het is wel waar dat we onze ogen moeten openen en echt een licht moeten zijn waar Jezus ons voor heeft geroepen.
Yes, het volgende punt is, stop niet, maar ga er dwars doorheen. Yes, we moeten door de pijn heen die we tegenkomen in ons leven. En zo vaak, wanneer we te maken krijgen met ongemak of met pijn, dan rennen we het liefst weg. Maar we kunnen vandaag de keuze maken door niet weg te rennen, maar ons om te keren en die tegenovergestelde kant te gaan. Dwars door die pijn heen. En laten we lezen wat David in Psalm 43 zegt. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, zij geven mij moed. En staat hier, God laat het verdwijnen? Nee. God zegt, al ga je dwars door een donker dal, ik ben bij je. Ik zal geen kwaad vrezen, God is bij mij. En misschien ben je vandaag voor dat ene punt gekomen en sta op het punt om om te keren en ervaar je pijn in je leven en denk je, ja, voor mij hoeft het allemaal niet meer. Dit is mijn punt voor vandaag voor jou. Geef niet op. Waag het niet om op te geven. Keer niet om. En ga ook niet zitten in zelfmedelijden zitten van, ja, maar God, waarom heb ik deze pijn dan zo? Toen ik in mijn angststoornis zat en die angsten maximaal waren, oh man, dat heb ik vaak zelfmedelijden over mezelf uitgesproken. Maar God, waarom moet ik dit ervaren? Waarom voel ik me zo? Waarom haalt u het niet gewoon weg? Heb ik zo vaak dat stemmetje in mijn hoofd gehad die zei, ga de andere kant op. Kerk, nee, je kan het er nu niet bij hebben. Zie je al die vrolijke mensen? Heb je toch helemaal geen zin in? Loop lekker die andere kant op. Maar heel eerlijk gezegd had ik die periode nooit willen missen. Ik heb Jezus daarin ervaren. Ik heb mogen bidden, ik heb mogen zien dat Hij overal met mij meeging. Het heeft me gevormd, het heeft mijn karakter gevormd. Ik ben daardoor gegroeid. Ik had die periode nooit willen missen. En misschien zit je hier en denk je, ja, maar jij weet niet waar ik doorheen ga. Ja, dat klopt. Ja, maar jij weet niet wat er nu op dit moment plaatsvindt. Ja, dat klopt, dat weet ik niet. Ja, maar het is niet mijn eerste tegenslag. Ik heb weer een foute diagnose gekregen. Maar Jezus gaat met jou mee. Laten we teruggaan naar wat David zei. En David schrijft, ik zal geen kwaad vrezen. Want mijn God, Hij is met mij. En ik had de afgelopen week een afspraak met een cliënt. En we hadden een gesprek op zijn werk. Liep het niet helemaal goed. En ik vroeg van tevoren aan die cliënt, vind je het spannend? En hij zei, nee, eigenlijk niet, want jij bent bij mij. En zo is het eigenlijk ook met onze God. Overal waar we naartoe gaan. Door iedere dal vol met schaduw. Iedere situatie die vervelend is, die naar is. God is bij ons. We hoeven niet bang te zijn. En misschien ben je te uitgeput om te lopen. Zit je er helemaal doorheen? Hij zal jou dragen. Door welke situatie ook. Als we kijken naar het leven van David. Dan was het voordat hij koning werd. Was hij een schaapsherder. En het enige wat David had. Was een stok. En een staf. Nou, met die stok. Ging hij leeuwen te lijf. Hij ging beren te lijf. Rovers joeg hij weg. En met zijn staf. Hield hij eigenlijk een soort van de schapen hup, op het juiste pad. Hield hij zich bij zich. En David beschrijft God als een herder. Een herder ook voor ons leven. Een God die ons wil leiden, ons wil voorgaan. Een God die ons wil beschermen. Overal waar we gaan, kunnen we troost vinden bij onze God. Maar laten we verder inzoomen hoe we kunnen omgaan met die pijnen in ons leven.
Yes, want er zijn twee soorten mensen op deze wereld. Ene groep mensen die weet, ik heb pijn gekend, ik heb tegenwind gekend en ik ben daardoor getekend. Je kunt daar de littekens van zien. En er is een andere groep mensen die totaal in ontkenning leeft. Die hebben iets meegemaakt, maar die hebben nooit de ruimte gegeven om ook echt die pijn te ervaren, om echt met die wonden aan de slag te gaan. Het leven veroorzaakt nou eenmaal scheuren in het leven. Het leven, ook jouw leven, er gaan momenten komen waar je enorm van gaat balen. Dat je je bijna tot waanzin kan drijven. Wat Feike net al zei, waarom moet me nou dit weer overkomen? Zie nou hoeveel tegenslag ik heb. Vroeg of laat krijgen we er allemaal een keer mee te maken. En dan vinden we het volgende ook heel erg lastig. God zal niet in één keer genezen. En dat lezen we in Exodus 23, 19, 30. Maar ik verdrijf hen niet allemaal in één jaar. Dit was de vijand van Israël. Anders zou het land verwilderen en zou er te veel wilde dieren komen. Ik zal het geleidelijk doen, totdat jullie met zoveel zijn, dus dat je weer sterk bent, dat je hun land in bezit kunt nemen. God zal niet in één keer jouw trauma, bam, genezen. Dat gaat niet lukken. Stel je eens voor, je hebt een enorm heftig auto-ongeluk. Dan gaan ze niet meteen al die 7 operaties in één keer doen. Nee, dan zorgen ze ervoor dat alle vitale functies het eerst goed doen. Gelukkig, ik zie een verpleegkundige ja klikken, dus dat klopt wat ik zeg. Het bloed moet eerst gestold worden. De zwellingen moeten eerst afnemen. En dan misschien maanden later wordt die reconstructieve operatie, kan pas plaatsvinden om alles weer netjes te zetten. Daar kunnen soms maanden overheen gaan. Je trekt het niet, jouw lichaam trekt het niet, om dat bam in één keer te genezen. Dat heeft stapje voor stapje, heeft dat tijd nodig. En zoals in het fysieke, zo is het ook in het geestelijke. Dat we stap voor stap, dat Jezus jou stap voor stap wil genezen in jouw pijn. Van jongs af aan, zeg ik dat goed? Ja. Van jongs af aan, in ieder geval in mijn leven, heb ik altijd wel gestruggeld met een onzekerheid. En dat uitte zich uiteindelijk, kon ik dat pinpointen op een angst voor eenzaamheid. Gewoon zo bang dat wanneer ik wat zou zeggen, dat ik er niet meer bij zou horen, dat ik geen vrienden meer zou hebben. En die angst was echt zo aanwezig, waardoor ik me dan ook aan mensen kon claimen, dat ik andere interpretaties maakte. En dat hield me echt gevangen, dat ik merkte van, ik kom niet verder. En gelukkig samen met Jezus heb ik dat overwonnen. Er waren echt momenten dat ik dacht, jeetje, vroeger zou ik hier zo anders mee omgaan. Maar Jezus heeft me hier echt van bevrijd. Jaren later, met nieuwe verantwoordelijkheden, met een nieuwe druk in mijn leven, grote projecten hier in deze kerk met een ladies lounge en grote communicatieprojecten en ook in mijn werk, werd die druk groter. En merkte ik weer dat ik nadacht over, ja, maar wat nou als mensen uit mijn team gaan? Wat nou als mijn collega ontslag neemt? Wat nou? En weer dezelfde gedachtes van vroeger, van die eenzaamheid, kwamen weer omhoog. En daar baalde ik enorm van. En misschien herken je dat wel, dat je denkt, ik heb dit toch al 10 keer bij Jezus gelegd. Waarom moet ik hier nu weer over beginnen? Ik schaam me eigenlijk gewoon weer om dit bij God te brengen, om dit te vertellen tegen mijn vrienden, want die zullen ook wel weer denken, jeetje, komt ze weer? Wanneer leert ze het nou eens? Ze zeggen wel eens, same new levels, new devils. Nou, ik zou ook durven zeggen, new levels, same devils. Dat op een geniepige manier in jouw leven er dingen gaan gebeuren, je krijgt verantwoordelijkheid, je krijgt te maken met die groeipijn. En dat je dan juist dan nog eens een keer durft te denken, ja, ik durf het eigenlijk gewoon niet te bespreken. Want het lijkt zo op vroeger en ik ben niet meer wie ik was en ik wil eigenlijk ook niet dat andere mensen dat van me denken. Zo vleeselijk om zo te denken, dat is echt puur vlees. En we moeten juist geestelijke stappen zetten door deze nieuwe gedachten die we hebben, die lijken misschien op het oude, om die weer opnieuw te geven aan Jezus, zodat hij ons echt kan genezen. Het volgende wat we moeten doen is verberg dus die wonden niet. Paulus ging ook naar zijn vrienden toe om uiteindelijk te genezen, om te zeggen, jongens, ik heb jullie hulp nodig. Ik wil weer terug, ik wil er weer doorheen, maar ik heb jullie wel nodig. En daarom hebben we ook in deze kerk hebben we team groups, small groups. Hebben we niet om jouw leven drukker te maken, hebben we juist om jouw leven beter te maken. Want het is zoveel mooier om er samen doorheen te gaan. Mensen die je altijd supporten, ook al kom je 100 keer met hetzelfde punt. We slepen je er doorheen, we zijn een kerk die geeft om elkaar. We hebben in deze kerk ook een Get Free Counseling, allemaal om jou in de richting van genezing te brengen. Dus neem dat aan. Stel je hart daarvoor open. Denk niet dat je het beter weet, want dat weet je niet. Maar samen met onze Jezus kan je daar echt doorheen gaan. Dus wil je daar meer info over, op de website vind je alles. En hier natuurlijk ook bij de Welcome Home Group. Fijke, wat is het volgende wat we moeten doen?
Ja, groeipijn. En ik weet niet of je dat kent. Nieuwe verantwoordelijkheden, nieuwe dingen leren. Is niet altijd easy. En gisteravond, ik moest dat voorbereiden voor vandaag, voor de allereerste keer. En ik zat thuis en ik zat het voor te bereiden. En het lukte maar gewoon niet. En ik was er al een uur mee bezig. En ik was nog geen steek verder. En ik dacht, waarom moet ik dit doen? Het lukt me niet. Maar op een moment dacht ik, ja, zelf lukt het me niet. Maar God, help me hierbij. Als ik hier morgen op het podium sta, God, spreek door me heen. Ik wil het alleen maar van u verwachten. En het is goed gegaan. En de volgende keer, moet ik het voorbereiden, gaat het makkelijker. Moet ik het nog een keer voorbereiden, zal het weer makkelijker gaan. We moeten groeien. We moeten omgaan met die groeipijn. Op een goddelijke manier. En het volgende punt is mensenpijn. Laten we naar 3 stappen kijken hoe we hiermee om kunnen gaan. En ken je van die mensen die misschien modder naar jou hebben gegooid? En dat je eerste reactie misschien is, ja, maar wat hij heeft gezegd, dat kan echt niet. Ja, maar hij liegt alleen maar. Hij zit alleen maar te zeuren, alleen maar te zeiken aan mijn hoofd. Maar God zegt, diezelfde liefde, diezelfde genade die jij hebt ontvangen van mij, die mag je doorgeven aan andere mensen. Dat zij zo reageren naar jou. Zij reageren vanuit een wond. Van niet goed te praten, maar eigenlijk kunnen ze er weinig aan doen. Zij moeten stappen gaan zetten en jij mag ze daarbij helpen door compassie te tonen. En we kunnen kijken naar welke wond er moet worden genezen. En als jij je beledigd voelt, en dat is misschien wel een scherpe, als jij je beledigd voelt, dan is het jouw keuze. Jij kiest ervoor om beledigd te zijn. En als je je beledigd voelt, ga aan God vragen, maar wat zorgt er nou voor? Wat triggert er nou dat dit zoveel met mij doet? Misschien heeft God die ene persoon die jou triggert wel in je leven gebracht. Om te laten zien, hey, er zijn bepaalde gebieden waar je misschien nog moet genezen. Waar je misschien moet gaan groeien. Misschien moet je groeien in nederigheid. Misschien moet er wat worden geschaad aan jouw ego. Wat is het? Vraag het aan God. En trek een duidelijke grens. Maak een keuze. En dat is niet door tegenwoordig iemand maar te cancelen. Misschien heb je wel een collega die het bloed onder je nagels vandaan had. Morgen moet je weer naar werk en je denkt, ah, dan zit hij weer aan de koffietafel. Trek voor jezelf een duidelijke grens. En het is niet door die collega te negeren, ergens anders te gaan zitten, want dat is lekker makkelijk. Nee, door God te vragen, God, laat me door uw ogen naar die persoon kijken, vol met liefde. Zodat je nieuwe perspectieven kan gaan ontvangen en die negatieve gevoelens plaats kunnen maken voor goddelijke gevoelens. En in Spreuken 4 vers 24 staat het volgende. Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart. Het is de bron van jouw leven. En wat Desiree net ook zei, we krijgen hier in het leven ook te maken met een geestelijke strijd. En de vijand probeert je op 2 manieren aan te vallen. 1 door afleidingen, 2 door blokkeren. Afleidingen, misschien kamp je met een verslaving, zometeen is het de zomer. Nou, voor mij is het altijd wel een trigger als alle vrouwen dan weer schaars gekleed over straat lopen. Afleidingen in mijn leven. Wat kan ik dan doen? Als ik daarin zie lopen, gewoon de andere kant op kijken en doorlopen. De duivel weet dat het een zwak punt van mij is. Maar hij probeert me daarmee af te leiden. Wat is het voor jou? Is het misschien alcohol? Is het misschien iets anders? Is het misschien werk? Dat je je vol op je werk gaat storten om maar weg te komen uit jouw situatie. Wat is het? Hoe kan je er op een goddelijke manier mee omgaan? En misschien zijn het wel wonden vanuit je verleden. Ben je vroeg gepest, heb je iets traumatisch meegemaakt? Maar staat dat in tussen jou en God? Dan zei Desiree het ook. Dan willen wij jou als kerk willen we je helpen. Door middel van counseling, door middel van de Get Free. Zodat je daarmee kan afrekenen. En echt een stap dichter naar God kan zetten. En het laatste punt is, focus je op de prijs. Wil je hem ophangen? Thanks. Hebreeën 12 vers 2 zegt, laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus. De grondlegger en voltooier van ons geloof. Met de vreugde voor ogen die voor hem in het verschiet lag, heeft hij het kruis verdragen en de schande ervan aanvaard. En hij heeft zijn plaats ingenomen aan de rechterzijde van de troon van God. En Jezus heeft het allemaal overwonnen voor jou en voor mij. En wat deze tekst eigenlijk zegt, is dat we onze ogen op hem gericht moeten houden. En Paulus die ging door een leven vol met pijn, maar zijn blik was op de eeuwigheid gericht. Paulus zei letterlijk, leven hier op aarde is Jezus. En sterven, dat is winst. Hij had een eeuwigheidsperspectief. En voor Jezus was het niks anders toen hij met het kruis op zijn rug richting de berg liep. Hield hij zijn blik gericht op de eeuwigheid. Dat hij uiteindelijk aan de rechterhand voor God zou zitten. Het betekent dat Paulus en Jezus geen pijn ervaarden. Nee, Jezus ervaarde letterlijk bloed van de angst. Hij werd geslagen. En ik kan me zo voorstellen, toen Paulus overeind kwam en zijn lichaam voelde, beurs van alle stenen, dat dat zeker pijn heeft gedaan. Van al die zweepslagen die hij heeft gehad, dat hij kou heeft geleden, honger heeft geleden. Maar hij hield zijn blik op de eeuwigheid. En hij deed wat God van hem vroeg. En dan kan je misschien denken, wauw, het is allemaal wel heel extreem. Maar eigenlijk is het de normaalste zaak van de wereld. Door te doen wat God van jou vraagt. Hey, ik wil samen afsluiten met gebed. En het lijkt me mooi om dat staan te doen. En misschien ben je hier gekomen met een verwachting. Verwachting om ergens mee af te rekenen. Heb je net in de message nieuwe perspectieven van God ervaren? Is er iets wat jou heeft geraakt? Een bepaalde pijn die misschien in jouw leven iedere keer weer zit te wroeten. Die je tegenhoudt om echt een volgende stap te zetten. Laten we vandaag echt het verlangen hebben om een keuze te maken. Daar vrij van te komen. Dat we echt kunnen gaan leven naar het doel wat God voor jouw leven heeft. En dat gaat verder dan alleen maar vrij zijn. Op het moment dat jij vrij komt te staan, kan jij een verschil gaan maken in het leven van mensen die Jezus misschien niet kennen. En hoe cool is dat? Als zij Jezus gaan leren kennen door wat jij doet. Zullen we daarvoor bidden? Jezus, bedankt voor wat u al voor ons heeft overgehad. Dat u met uw kruis op uw rug naar die berg bent gelopen. Omdat u uiteindelijk wist dat het nodig was. Jezus, en ik wil vandaag echt het verlangen hebben om nog een keer te ontdekken wat u in mij heeft gestopt. Waarom ik hier op deze aarde ben. Ik wil ontdekken wat het doel voor mijn leven heeft, wat u voor mij heeft klaarliggen. Hoe ik daar kan komen. Jezus, maar op dit moment ervaar ik pijn. Er zijn wonden in mijn leven die nog niet genezen zijn. Die keer op keer weer geprikt worden, getriggerd worden. Waardoor ik het liefste omkeer en kaart wegren. Maar vandaag wil ik de keuze maken om dat niet te doen. Sterk te gaan staan, omkeren en dwars door die pijn te gaan. Jezus, ik wil u vragen om naast mij te komen staan. Om samen met mij daar doorheen te lopen. Jezus, ik wil u vragen om achter mij te staan. Voor al die keren dat ik val, dat u me opvangt. Jezus, ik wil bidden om voor mij uit te gaan. Ik wil bidden dat u me leidt dwars door die pijn heen. Jezus, bedankt dat u dat voor mij wilt doen. Jezus, en op het moment dat ik weer word neergeslagen, wil ik veerkracht tonen. En wil ik bidden dat u daar iedere keer weer bent. En een hand naar mij uitsteekt en mij overeind helpt. Jezus, ik wil vandaag echt die keuze maken om een volgende stap te zetten. Een volgende stap te zetten om af te rekenen met die pijn in mijn leven. Want ik ben het gewoon zat dat het me tegenhoudt. Dat ik niet naar die bestemming kom die u voor mij heeft klaarliggen. Jezus, ik wil echt verschil maken. Niet alleen in mijn leven, maar ook in de levens van de mensen om me heen die Jezus niet kennen. Mijn broers, mijn zussen, mijn familieleden, mijn studiegenoten, mijn collega's. En als ik naar ze kijk, dan doet het me pijn dat ze u niet kennen. Jezus, ik wil dat u voor mij uitgaat. Ik wil dat u die mensen aanraakt. Hier nu op dit moment, waar ze ook zijn, wil ik bidden dat u ze aanraakt. Ze nieuwsgierig maakt naar u. En dat wanneer ik ze zie, dat ze mogen proeven dat er iets anders aan ons is, aan mij is. Heer, en dat ze meer van u willen weten. Eens bedankt voor wat u voor ons heeft gedaan, dat u ons heeft vrijgezet, dat u voor ons aan het kruis bent gegaan, dat u zag dat dat nodig was, en dat u dat echt uit pure liefde voor ons heeft gedaan. Dank u wel. Amen.
Wij hopen dat deze podcast je heeft geïnspireerd en verder geholpen heeft in je relatie met God. Wanneer deze podcast je geraakt heeft en je de inhoud ervan wilt helpen verspreiden, deel dan deze aflevering op jouw favoriete social media platform. Op deze manier horen meer mensen over Jezus en deze boodschap van hoop. Je kunt ons ook financieel ondersteunen, waardoor we een maximaal bereik krijgen op het internet en nog meer mensen nieuwe hoop krijgen. Bedankt voor alles wat jij mogelijk maakt. We geloven dat kerk een familie is, dus of je nu live erbij bent of online meeluistert, we willen jou graag persoonlijk leren kennen. Als we jou persoonlijk verder kunnen helpen, dan horen we dat graag. Check voor info en meer mogelijkheden op onze website. Fijne dag.